Ajax heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort een nieuwe economie. En in deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Annemieke Nijhoff. Dat is het boegbeeld van de topsector water en maritiem. En daarvoor was ze voorzitter van de Klimaattafel voor Mobiliteit. Ze was CEO van advies- en ingenieursbureau Touw Nederland. En directeur-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Annemieke, welkom.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, goeiedag. En het is ook nog maar een hele korte opsomming. Hè? Anders zou het een half uur in beslag nemen alleen al voor te lezen en te vertellen wat jij doet. Want ik ben bijna vergeten, je was ook topvrouw in het jaar 2015. Kun je nog even zeggen waarom je die onderscheiding kreeg?
De Stichting Topvrouw van het Jaar is ingesteld om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie in bedrijven of in organisaties. En ik ben daar op enig moment voor genomineerd. Heb sterk geaarzeld of ik daar aan mee wilde doen. Want ik vond wedstrijdjes doen tussen vrouwen over wie de beste is nou niet heel erg passen bij het thema diversiteit en inclusie. Ik ben juist erg voor variëteit. Maar uiteindelijk ben ik door mijn dochter overgehaald om wel mee te doen. Want die zei, ja, je hebt het eigenlijk altijd over de belemmeringen voor vrouwen om door te groeien in organisaties. Die soms ook heel erg in hunzelf zitten en in hun hoofd. Nou, kun je er wat aan doen? En nou haak je af. Dus zij heeft mij eigenlijk vanuit mijn oprechte betrokkenheid en bevlogenheid om dit onderwerp verder te brengen, gemotiveerd om mee te doen. En ik heb, denk ik, doordat ik eigenlijk ook bij het ministerie, maar ook bij Touw en overal consequent en consistent geprobeerd heb werkomgevingen te maken waarbij mensen zichzelf kunnen zijn. Mannen en vrouwen. Werk en hun leven, hoe dat er ook uitziet, goed kunnen combineren, heb ik dat gewonnen.
Daar gaan we straks op volgen natuurlijk, maar in ieder geval topvrouw ook dankzij verstandige dochter. Hè? Dat is goed om te weten. Hè? Kunnen we even vasthouden voor dit gesprek?
Ja, zeker. Ja.
Wij zitten nu te praten. Jij denkt ook, ik kom normaal een hele studio binnen, ik moet in een mantelpak gekleed, ik ook, driedelig, weet ik wat. We zitten gewoon lekker allebei in huis om te praten. Dat is wat ongedwongener, dat is prettig. Maar hoe besteed jij je dagen nu? Zijn ze volledig anders dan zonder deze crisis?
Ja, ik ervaar het wel als heel anders. Ik ben eigenlijk voor mijn gevoel bijna drukker dan als ik gewoon tussen aanhalingstekens naar mijn werk ga. Dat heeft te maken met iets van onrust, omdat je minder gefocust bent op je werk, omdat je ook thuis bent en er in een kwartiertje wat je tussendoor hebt, je eigenlijk weer in je sociale systeem past. Mijn studerende kinderen zijn ook weer heel veel thuis. En je gaat even een boodschap doen of je gaat dingen doen die je normaal in je werk niet doet. Dus ik vind het onrustiger.
Heel gekiebeld ook, hè?
Ja. Ik vind het intensiever. De gesprekken op het scherm vragen vind ik veel meer focus en concentratie om er echt bij te blijven. Ik mis heel erg de menselijke interactie, het grapje, het even aan elkaar aanraken of juist alles. Het is ook heel leerzaam om te ontdekken dat je in je werk, waar je eigenlijk je energie vandaan haalt, dat voor een deel zit natuurlijk in de inspiratie van de gedachten en samen met mensen proberen dingen verder te brengen. Maar dat het ook wel heel erg zit in die subtiliteit van elke dag weer verrast worden door leuke en interessante mensen die onverwachte dingen doen. En het onverwachte is, mensen zijn toch geremder om als je met 14 mensen in zo'n schermpje zit, om dan ineens een grap te maken. Hè? Dus hooguit een keer in een chat aan de zijlijn.
Ik steek mijn vinger op en in de reden vallen. Hè? Want ja, dat kan bijna niet. Dat hou ik altijd enorm van. Ja. Je hebt een groot voordeel. Het kan gewoon niet. Je kan gewoon even doorpraten. Nee. Toch ga ik altijd mijn vinger omhoog doen. Want we weten hoe jij ervoor staat. Meer focus in de gesprekken, dat ervaar ik ook zo trouwens. Want zo werkt het wel een beetje. Het is een hele gekke manier van doen. Het is heel raar om inderdaad niet iemand even bij de arm te kunnen pakken. Niet dat ik dat nu bij jou had gedaan, maar je weet nooit. Het belangrijkste is, want als je gewoon met elkaar eens bent of dat je even in de reden wil vallen, is dat logischer. Maar laten we nu even macro gaan kijken. De gevolgen van de coronacrisis voor de watersector. Je bent het boegbeeld van die sector sinds kort. Wat zie jij nu om je heen gebeuren?
Nou, ik zie eigenlijk vooral heel erg veel bedrijven, ondernemingen, instellingen met hele grote zorgen en heel erg de worsteling van het omgaan met het niet weten. We willen altijd heel graag in dit soort situaties leiders hebben die het wel weten en die ons vertellen wat er gaat gebeuren en hoe ze daarop gaan reageren. En ik denk dat de realiteit is dat we dat allemaal niet weten. En toch van onze leiders verwachten dat ze ons hier op een zo goed mogelijke manier doorheen gaan. En dat legt een enorme druk op. Hè. We hebben gisteren nog met heel veel mensen, leiders uit de watersector met elkaar gesproken. En die zijn met scenario's bezig, maar die staan onder grote druk om ook de spirit in de organisaties er goed in te houden. Dus dat is het enige wat ik zie gebeuren.
Hoe houden ze de spirit erin? Want dat is precies waar het over gaat natuurlijk nu. Hè? Want het is lastig genoeg met al die onzekerheden voor alles en iedereen. Voor de leider en voor de volgers.
Ja. Nou, ik heb zelf heel erg ervaren, omdat ik in ongelooflijk andere omstandigheden en ook veel minder ernstig dan nu, in 2012 touw ben gaan leiden op het moment dat we daar zeg maar zwaar de verliezen in gingen en dus door de bankconvenanten en dus in een hele ongewisse toekomst terechtkwamen. En ik heb twee dingen ervaren. Eigenlijk het vertrouwen in de leider wordt door twee dingen bepaald. Het ene is, weet die man of vrouw al waar die mee bezig is? Kan die dit eigenlijk wel? Is die competent? Heeft die ervaring? Is die, hè, dus dat is het deel van De professionele kwaliteit van de baas. Maar het tweede is, heeft hij of zij wel het goede met ons voor? Is deze persoon wel te vertrouwen? Is die eerlijk? En op het moment dat de omstandigheden complexer en ingewikkelder worden, kan je minder op dat eerste leunen. Van hier sta ik weet hoe het zit. Ik zit boven op mijn berg, ik heb het allemaal overzien. Dus val aan en volg mij, want ik weet wat ik doe. Dat neemt af, want het kan eigenlijk niemand nu met recht en reden beweren. Zelfs onze grote schreeuwlelijken in de wereld moeten daarop terugkomen, dat ze weten hoe het zit.
Toch, luisteren we allemaal heel goed naar wat het kabinet zegt. En dat zie je toch ook vaak in deze tijd. Als de leider spreekt, dan zijn we geneigd, vooral als we angstig zijn, om te volgen. Dat is de andere kant van de medaille.
Ja, maar dat komt dus volgens mij door die tweede dimensie. Niet het zeker weten, maar dat tweede deel van, heeft deze man of vrouw het beste met ons voor? En dat gaat heel erg over je morele kompas, je integriteit. Zijn ze eerlijk? En ik vind als Mark Rutte durft te zeggen, joh, ik beslis in onzekerheid. Ik neem op dit moment 100% van mijn beslissing of 50% van wat ik weet. Dan zegt hij eigenlijk, joh, je moet me nu even niet aanspreken op mijn aloverziendheid en dat ik wel weet waar dit allemaal heen gaat. Je moet me aanspreken op dat ik het beste met jullie voor heb. En dat ik elke dag weer, op basis van alles wat er is, daar mijn keuzes op zal baseren. En dat is denk ik.
Geldt dat nu ook voor de watersector? Ik bedoel, een internationale sector. Je hebt met reisverboden te maken. Ja. Reizen is sowieso ingewikkeld nu. Hoe staat de watersector er nu door deze crisis opeens voor? En dan liefst ook zo eerlijk mogelijk antwoord.
Ja, er zijn drie onderdelen van die watersector. Ik begin met de sector die op dit moment de grootste zorg heeft en ook meteen alle effecten ondervindt. En dat is de maritieme sector. Dat is gewoon alles wat vaart en daarmee te maken heeft. En je kunt je voorstellen dat onmiddellijk orders gecanceld worden. Dat er ook direct impact is op goederentransportstromen, om over passagiersvliegtuigen. Of stel je was van plan een cruiseschip te bouwen. Moet je je zwaar afvragen of dat überhaupt nog zal gebeuren. Dus dat is één. Waar deze sector ook zich enorm zorgen over maakt, is dat op dit moment heel veel mensen op die schepen rondvaren. Waar ze heel veel moeite van hebben om die terug te halen. Die worden gezien als coronagevaren of juist niet. Ze moeten ergens worden opgehaald en weer naar hun thuishaven worden gebracht, waar volop corona aan de gang is. Dus dat is qua mensenprobleem een heel acuut issue in de maritieme sector. En de maritieme sector draait ook voor 3/4 op privaat geld. En dus is daar een directe beslissing van een paar grote opdrachtgevers onmiddellijk het verschil tussen winstverlies, bedrijfscontinuïteit. Dus daar zitten hele grote zorgen. Dan hebben we wat wij noemen de waterbouw en de deltatechnologie. Het sleutelen aan het water in rivieren, kusten, tot en met de sloot, om ons land te kunnen gebruiken zoals we willen. Daar is op dit moment, dat is ook heel internationaal. Denk aan onze grote baggeraars. Die zien ook internationaal de eerste gevolgen. In de nationale Nederlandse markt zijn onze publieke opdrachtgevers. In Nederland werkt de watersector heel veel voor publieke opdrachtgever, Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven. En je ziet dat die heel erg de handen ineen hebben geslagen om te zeggen, wij gaan zorgen dat het werk doorgaat. Dus wij blijven opdrachten verstrekken. Het werk aan de delta gaat altijd door. De dijkversterkingen moeten door. Het onderhoud aan onze drinkwatervoorziening moet door. En we gaan zelfs proberen een aantal investeringen naar voren te halen. Zodat dat wat wegvalt uit de private markt, dat dat opgevangen kan worden door publieke opdrachten. En het derde deel is die drinkwatersector en afvalwatersector. En die zit heel dicht op het thema gezondheid. We moeten allemaal heel veel handen wassen. En dat doen we met water. En we maken ons natuurlijk vreselijk zorgen over die delen in de wereld. Want ja, laten we eerlijk zijn, er zijn nog steeds ongeveer 2,5 miljard mensen in de wereld die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitatie. Hoe moeten die hun handen wassen om tegen dit coronavirus te gaan? Dus de stille ramp die zich aan het voltrekken is in die delen van de wereld waarin dit onmogelijk is, zal ook voor ons een toekomstige markt zijn om nog veel met veel meer vastberadenheid te zorgen dat ook iedere aardbewoner, leave no one behind, dat die ook toegang krijgen tot dat sublieme systeem wat wij al hebben opgebouwd. Dus die zien vooral heel veel drukte.
Laat ik het even simpel samenvatten. Veel onzekerheid, logisch ook. Je kunt je niet onttrekken aan wat er verder in de wereld gebeurt. Je hebt natuurlijk wel te maken met het overkoepelende thema van de duurzaamheid. En kijk je naar het kabinet, wat doet het kabinet dan? Bij monden van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Erik Wiebes. Die zegt, nou, we hebben nu even wat anders aan ons hoofd. Het kwam er wat ongelukkig uit, in ieder geval de manier van spreken. Dat heeft hij vaker. En nu ook in deze tijden, moet je maar uitkijken, denk ik, als leider. En zei, we hebben nu even wat anders aan ons hoofd. En dat vonnis van Urgenda, dat leggen we terzijde. Ik hoor wel veel mensen die zeggen, het is ongelukkig wat hij zei, de manier waarop. Maar het is wel begrijpelijk dat hij dat nu even zegt. Ben je het daarmee eens of niet?
Ja, ik begrijp dat heel goed. Ik denk toen ik vind dus ook dat hij er nog een paar zinnen bij had moeten zeggen. Kijk, al in 2012 was mijn eerste prioriteit cash management. Zodat ik ook in de maand oktober de dip van de cashflow de salarissen zou kunnen blijven betalen. En dan ben je gewoon heel erg bezig. En ik zie de maatregelenpakketten van het kabinet ook vooral als cash management maatregelen. Korte termijn voorkomen dat zaken in elkaar donderen. Maar dat cash management, dat wordt je ook toegestaan om te doen. Dat kan alleen maar als je daarna bereid bent om je restructuring plan goed neer te leggen. En te zeggen, hoe ga ik nou mijn organisatie, mijn bedrijf en in dit geval mijn samenleving weer zodanig herstructureren en opbouwen dat ik weet dat ik dat wat ik in die cash management erin heb gegooid, dat ik dat ook weer terug ga verdienen. Er is geen oneindig gratis geld om één grote basisinkomen aan elkaar te gaan verstrekken. Dus als we dat anders, als we daar weer een gezonde en toekomstbestendige economie willen hebben, zullen we tegelijkertijd nu eerst focussen op cash management, maar tegelijkertijd nadenken over het herstructureringsplan. En daar zit natuurlijk, ik zeg al, de toekomst is een combinatie van wat je overkomt en waar je voor kiest. Men is nu erg bezig met wat ons overkomt, begrijpelijk. Maar dat laat onverlet als echt leiderschap natuurlijk volstrekt gaat over waar gaan we straks voor kiezen als we de boel weer opbouwen.
En dat is precies wat ik van je wil weten, want dat is misschien te vroeg, maar toch, er zullen scenario's klaar liggen. Dat kan niet anders, want er zijn altijd calamiteitenplannen. In het begin heb je dat die cash nodig, dan moet je echt de ergste problemen kunnen dempen en kunnen overzien, maar je moet ook vooruit kunnen kijken. Dat hoort ook bij leiderschap, dus meerdere scenario's klaar hebben liggen. Kun je wel iets prijsgeven waar jullie aan denken, welke kant kan het op, dus echt van het beste, maar ook het zwarte scenario?
Ja, kijk, als je bedoelt voor de watersector, hè, dus daar waar ik nu enige recht van spreken over heb, dan denk ik dat we het meest ambitieuze scenario is dat deze crisis ons ook weer met de neus op de feiten drukt dat er zonder water geen leven is, zonder water geen gezondheid, zonder water geen voedselproductie. En dat zijn eigenlijk wel de vitale sectoren die nu gewoon doordraaien. Er komt schoon water uit de kraan. En het eten is ook nog rijkelijk voorradig. Dus dat is denk ik een kans voor de watersector om zich daar in die wederopbouw heel sterk in te positioneren. En daar ook internationaal een veel grotere ambitie of verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dus ik zie zomaar, ik heb dat wel vaker ergens geroepen, maar ik zie een factor 10 groei van de watersector internationaal is gezien de hele klimaatverandering en de problematiek in water, in de aanpassingsvraag die er in deltagebieden is. Nou ja, de 2,4 miljard die nog geen toegang tot water heeft, is gewoon mogelijk. Dat geldt in alle eerlijkheid.
Het is wel interessant, want dan denk ik, je hebt inderdaad vaker gezegd, hè, want dat is een stevige uitspraak, daar hou ik ook van. Alleen je kunt zeggen, in deze tijd kan er een versnelling plaatsvinden. Denk je dat het juist kan over de crisis heen kijkend? Kan die factor 10 misschien wel factor 20, 30 worden?
Ja, ik denk dat dat kan wereldwijd, als we iets van deze crisis leren, wat gaat over rechtvaardige verdeling van macht, van rijkdom, van resources. He, dus een van de problemen waarom we internationaal niet opschieten met de Sustainable Development Goals, is dat we natuurlijk mondjesmaat bereid zijn om onze welvaart te delen met landen die achterlopen in de brede ontwikkelings die we hebben verwoord in die SDG's. En als wij zien dat we toch op deze manier met al onze internationale handelsketens één wereld geworden zijn. En dat als we die kwetsbaarheid ook naar de toekomst toe goed willen managen, dat de hele wereld op een hoger niveau moet komen van gezondheidszorg, van veiligheid, van leefomstandigheden, van stabiele regeringen. Ja, dan zullen we toch een beetje eerlijker moeten gaan delen. En de vraag is dan, zijn wij nu straks...
Jij gaat over de antwoorden. De SDG's, dat is Sustainable Development Goals, voor de duidelijkheid, voor degene die ik heb, gaat het ook weer af. En een belangrijke daarnaast is natuurlijk de factor 10, dat concludeer ik toch een beetje het antwoord, die kan op 2030 worden, let wel op gelijke verdeling, dat is een hele belangrijke. Maar er is ook een zwart scenario mogelijk en dat moet je wel schetsen, dat moet je in de gaten hebben, dat doet iedereen, elke grote leider weet het ook. Daar moeten we eerlijk en duidelijk in zijn. Wat is het zwarte scenario?
Nou, ik denk dat het zwarte scenario is, we zijn daar eerder bang voor geweest met het einde van het RSV, maar dat onze sublieme maritieme cluster, waar we echt hele high-tech, zeer duurzame schepen maken en ook heel veel toeleveranciers hebben, heel veel bedrijfsleven wat om die grote scheepswerven heen zit, waar we echt een voor ons kleine land een hele bijzondere positie hebben, dat we die kwijtraken, dat we die niet overeind houden en ook niet meer opgebouwd krijgen, dat kennisinstellingen daaraan ten gronde gaan, dat we uiteindelijk daar iets wat we in een eeuw hebben opgebouwd, ook zomaar kwijt kunnen raken. Dat is eigenlijk, daar zit mijn grootste zorg. Ik denk dat gezien het feit dat wij zelf als Delta-land altijd Delta-technologie nodig zullen hebben, anders verzuipen we hier. Dat zou je ook nog een heel zwart scenario. Ik ben ooit eens betrokken geweest bij de grootste gevaarscenario's voor Nederland in het project Vitaal. Op nummer 1 stond een pandemie. Dan kwam er een hele tijd niks. En op nummer 2 stond de doorgaan van Dijkring 14. Dat was dan het onderstromen van de Randstad. Nou, dat kan ook nog gebeuren natuurlijk. Maar ik denk dat we daar als Nederlanders met ons Delta-programma en fonds voldoende op voorbereid zijn om te zorgen dat de kans daarop zo klein mogelijk is. Beter voorbereid dan we op de pandemie waren.
Ja, want dat kunnen we echt doen. Dat hoor ik ook van zoveel leiders, hè, van deze pandemie. Want sommigen hebben dat aangegeven. Bill Gates al vaak geciteerd en aangehaald. En anderen ook. Dat werd toch vrij achterloos zijde geschoven. Dat leren we nu wel van deze tijd. Hè. Volgens mij niet overal Straalhans' keukenmeester. Kijk ook eens naar de ziekenhuizen. Te weinig mondkapjes, te weinig IC-bedden. Ja, inderdaad. Een soort verkeerde manier van management, toch niet?
Ja, nou ja, je kan dus zeggen van wij zijn bang voor rampen die we eerder hebben meegemaakt en die korter in ons geheugen liggen. Dus oorlog ligt korter in ons geheugen en de overstroming in Zeeland in 1953 ligt ook korter in ons geheugen. Dus de bereidwilligheid om te investeren in Joint Strike Fighters of in een Delta-programma is groter dan de Spaanse griep, omdat we denken, nou ja, dat was toen iets met die oorlog en toen waren de hygiëneomstandigheden heel anders, toen hadden we nog niet eens riolering. Dat overkomt ons nu niet meer. Dus ik denk het voorstellingsvermogen dat dit zo rücksichtloos en zonder aanzien des persoons toe zou slaan. En uiteindelijk, want in al die scenario's staat het, hè? Stel dat het halve kabinet uitvalt, stel dat je top van je politie doodgaat of omvalt. Of ja, alles is wel bedacht, maar het voorstellingsvermogen dat echt zou kunnen gebeuren. Ja, daar New Orleans, Sandy, we hebben overal nog wel weer overstromingen gezien. Dat blijft een ramptype waar we elk jaar wel een keer ergens in de wereld mee geconfronteerd worden. Maar dit is, ja, je zou kunnen zeggen 1 of 2 van die vliegtuigen minder en meer IC-capaciteit en mondkapjes was voor het beschermen van de veiligheid van onze bevolking misschien best wel een interessante afweging geweest.
Als je nu kijkt naar leiderschap, hè, waar we in het begin van dit gesprek ook over spraken. Je hebt in je leven heel veel gedaan. Ik heb het in het begin genoemd. Je bent ook door veel pieken en dalen gegaan. Ook trouwens een geweldig verhaal waar we helaas nu niet aan toe kunnen komen. Misschien nog een andere keer. Maar je hebt daarvan geleerd. Ja. Je bent stevig en sterker geworden. Durf toch meer te zeggen. Je hebt ook geleerd hoe je met leiderschap moet omgaan. Hoe je echt ook letterlijk een verschil kunt maken als leider. Als je kijkt naar deze tijd. Hè, toegeven dat, zoals Rutte ook doet, van wat je niet kan, zeg dat je dat niet kan. Zeg dat je inschattingen maakt op basis van een deel van de kennis die je nog maar voorhanden hebt. Dan kun je iets verder vooruitkijken en zeggen, nu kun je ook, ik mag dit cliché toch even gebruiken, hoop ik, never waste a good crisis. Hoe kun je hier nu goed gebruik van kunnen maken? Wat voor leiderschapscapaciteiten moet je inzetten op basis van je eigen ervaring?
Ik zou al zeggen als punt 1 is, geloof niet te veel in jezelf, maar geloof vooral in anderen. En dat klinkt heel zweverig. Maar het gaat over het verleggen van de verantwoordelijkheid en het delen van de verantwoordelijkheid met de genialiteit van anderen. Dus ook al sta je ergens boven in het harkje, er zit ook heel erg veel leiderschapskwaliteit in ieder mens als je het weet aan te horen. Dus maak de stap van het geloof in jezelf. En je bent vaak leider geworden omdat je dat iedere keer wordt verteld dat je dat zo goed kunt. In het geloof in anderen. Een tweede is denk, nou ja, dus leer omgaan met de paradox van dat je wel moet beslissen en nog niet alles weet. Hè, dus durf te kiezen en wees daar volstrekt helder over en transparant over hoe je dat doet. Dus praat meer dan je anders misschien zou doen. Explain waarom je hebt besloten wat je hebt besloten. Wees totaal niet met jezelf bezig. Weet je, maak de balans aan het einde van de rit op of je het goed gedaan hebt. Maar doe dat niet elke keer, want dan word je gewoon gek van. Dat is gewoon niet te beoordelen op het moment dat je midden in zo'n orkaan zit. Ik zou zeggen, zorg dat je je vooral elke keer, maar goed, ik ben chemisch technoloog, als een katalysator opstelt. Katalysator wordt niet opgebruikt in de reactie. Ja, dus die kan eindeloos weer worden ingezet om processen te versnellen. Op het moment dat je jezelf te veel onderdeel van de equation maakt, dan word je op een gegeven moment ben je ook gebruikt, ben je ergens onderdeel van de verbinding geworden. En dat betekent dat je af en toe ook even een stapje terug moet doen en processen op gang moet brengen en moet versnellen. Maar daar zelf die ook weer moeten kunnen loslaten om weer op andere plekken effectief te kunnen zijn. En last but not least, wat ik heel belangrijk vind, is mensen hebben op dit moment hoop doet leven. Hè? Dus mensen hebben verhalen nodig, beelden nodig van een toekomst waar ze naartoe willen bewegen. Ik zeg altijd, mensen zijn niet bang voor verandering. Mensen zijn bang voor verlies van waarde. Dat wat ze tot nu toe heel fijn vonden in hun leven, dat ze dat misschien kwijtraken. Een verhaal over een toekomst waarin dat wat wezenlijk wordt gevonden of wat belangrijk is, er ook nog weer zal zijn. Toen ik touw heb veranderd, heb ik eerst aan de mensen gevraagd wat ik niet moet veranderen. En wat voor hen het wezen is, waarom ze het zo fijn vinden om bij touw te werken, wat de ziel van het bedrijf is. Waardoor zij zich touwer voelen of zich belonging hebben bij die organisatie. En dan ga je ga je vervolgens vertellen dat je heel veel gaat veranderen. Maar bij touw waren dat 3 dingen. Je kan hier altijd weer wat anders doen en jezelf geweldig ontwikkelen. En we zorgen goed voor elkaar. En ik heb ieder praatje ben ik daarmee begonnen. Van dit is de ziel van touw en dat blijft overeind. En voor de rest moet je bereid zijn alles los te laten. En ik denk
dus, je kunt de vraag een beetje zien aankomen van mij. Wat is de ziel? Dan heb je nu kijken, denk ik, van de topsector waar jij nu het boegbeeld van bent.
Nou, ik denk de ziel van de topsector is dat wij een enorme samenwerkingsoriëntatie hebben. We doen het samen. Het is bijna het filmpje wat we elke avond zien. En ik vind dat ook heel erg Nederlands, heel erg Rijnlands. We zijn helemaal niet zo competitief. uiteindelijk willen wij dat iedereen van de koek mee kan eten. En dat is een hele mooie waarde. Dat we het samen doen. Dat we voor elkaar willen zorgen. Dat we daar samen tot betere prestaties komen dan wanneer we alles als een strijd ingaan. Ik denk dat dat heel erg een element van de ziel van de watersector is. En de andere is, er zitten hele bevlogen mensen die niet met hun eigen ego bezig zijn, omdat ze allemaal iets in de wereld willen verbeteren. Ze willen heel graag een bijdrage leveren aan drinkwater, of aan dat de leefomgeving mooi is, of dat boeren kunnen boeren, of dat er schepen kunnen varen en van de recreatie tot en met het goederenvervoer een vitale rol kunnen spelen in de economie. En die bevlogenheid is gewoon heel erg mooi. Mensen gaan echt aan zichzelf voorbij. Dat is ook de basis voor die samenwerking.
En ook belangrijk is, benadruk dat niet voor niets een paar keer, ik doe het ook, het is een internationale sector. Kunnen we daar juist na deze crisis misschien van leren dat we als Nederland niet alleen moeten polderen, maar iets minder moeten polderen en iets grotere stappen moeten en durven nemen?
Ja, dat is natuurlijk altijd de keerzijde van je beste kwaliteiten. Dat is tegelijkertijd natuurlijk ook je zwakte, omdat je geneigd bent dat te overdrijven. Ik denk wel dat we heel veel geleerd hebben door de afgelopen decennia heen over hoe we effectief internationaal kunnen samenwerken, maar ook kunnen scoren. Dat we die bescheidenheid ook een beetje moeten afleggen. Wij vinden 10% groei al goed. En ik heb geroepen, nou, doe eens een factor 10. Wat spannend. Je eigen ambitie is verschrikkelijk op. Om te kijken wat daar dan voor nodig is. Wat je bij jezelf moet veranderen om zo'n grote kwantumsprong te kunnen maken. Ik denk dat we bewijzen de wereld geen dienst met te bescheiden te zijn. Want wat wij leveren is van levensbelang. En dat moet gewoon 10, 100 keer zoveel worden. Zolang het probleem nog niet is opgelost. Oh, mag er aan je ambitie geen grens komen.
Ik begin iets uit 20 en nu 100 keer, die hebben we.
Ja, omdat ik vind dat de wereld het verdient. Dat wat wij door de eeuwen heen hebben opgebouwd, dat we dat ook gewoon beschikbaar stellen voor al die andere mensen die dat niet in de gelegenheid zijn geweest om het zo goed voor elkaar te hebben als wij.
Nou, kijk eens even, dat is ons toch gelukt om hier toch enigszins een mooi gesprek van te maken. Daar heb jij vooral voor gezorgd. Ik dank je hartelijk voor dit virtuele gesprek. Annemieke Nijhoff, boegbeeld van de topsector water en maritiem. En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven, podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. Tot snel.